Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Overal waar jij gaat, gaan wij met jou mee. Dat supporterslied wordt dit seizoen vaker gezongen dan ooit. Maar klopt het wel? We zijn immers nergens meer welkom. De UEFA, burgemeesters, clubs. Als het even kan, laten ze ons, de trouwe Feyenoord supporters, liever lekker thuis voor de buis kijken naar ons favoriete clubje. Toch hebben ze geen schijn van kans. Sinds jaar en dag zijn Feyenoord supporters er bekend om dat ze toch wel het stadion inkomen. Als stiekem wedstrijden bezoeken een sport zou zijn, zouden wij al meerdere wereldtitels hebben gehaald. Waar we ook spelen, hoe hard ze ook dreigen en hoe streng ze ook zijn, Feyenoorders vinden hun weg uiteindelijk toch wel naar een van de uitthuisvakken. Zo ook afgelopen zondag tegen Cambuur. Burgemeester Buma wilde geen gedoe meer in zijn stad en verbood uitsupporters naar Leeuwarden te komen. Schattig, maar nee. Tientallen supporters wisten toch weer slinks aan kaarten te komen en zongen massaal: Arne, Arne, we worden kampioen. Waar we ook spelen, wij zijn er. Zeker dit seizoen. Het Gelredome was van ons. Het Fortuna Sittard Stadion was van ons. En Woudestein is straks ook weer van ons. In Polen waren er, ondanks een straf van de UEFA, honderden Feyenoord-fans om Feyenoord aan te moedigen tegen Shakhtar Donetsk. In de arena waren er ook tientallen, met spelersvrouw Fer Serrano als meest opvallende. En jawel, in Rome zullen er, ondanks een circulerende zwarte lijst bij de Romeinse politie, ook weer genoeg zijn. In Arnhem wisten ze het al langer. In Leeuwarden weten ze het nu ook. En vanaf donderdag zullen ze het ongetwijfeld ook in Rome weten. You can't ban a Feyenoord fan. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik maak met mijn twee kameraden. Met Pieter.
Ja.
En met Tim.
Joepie.
Ja, wat vonden we daar nou van? Ja. Al die supporters op de thuisvakken.
Je begon natuurlijk met... Hè, dat wisten ze eigenlijk al in Rome. Hè?
Ja.
Maar dat was in 2000. 2001. Was dat toen ook niet dat dat Lazio Feyenoord? Dat er toen ook dat spandoek You Can't Ban a Feyenoord Fan?
Hing die er toen al?
Volgens mij hing er toen... Komt die daar een beetje vandaan? Maar
ja.
De middelvinger van Thomasson.
Precies, ja.
Dat we het daar nog over hebben.
Ja. Ja.
Ik vind het wel lachen. Ik ben in de hele discussie ook rond dingen gooien, et cetera. Dat ik altijd zeg van ja, weet je, je kan niet gaan klagen achteraf als je weet dat iets niet mag.
Ja. Yeah.
Maar bij dit een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en zolang het... toch? Het is een beetje keten.
Ja, nee, ja, kijk, en ik vind het ook daarom eigenlijk dit wel prima te billiken. Want het zag er allemaal heel schattig uit zo rondom die ESPN-booth met Karim El Amadi. Ja. Dat al die fans daar omheen stonden en liedjes
en op de foto's gaan. En, ja.
Ze hebben volgens mij niemand, maar dan ook niemand kwaad gedaan. Zoals dat eigenlijk nooit het geval is. Ze doen altijd alsof op het moment dat Feyenoorders op de thuisvakken zitten, dat het een moord en brand is. Maar in de regel, en dan zal er vast iemand zijn, ja, die ene keer in Heerenveen is er echt iemand heel boos geworden. Nou, volgens mij valt dat in de regel altijd wel heel erg mee.
En als Gerard heb ik een keer na het plassen niet zijn handen zien wassen.
Ja, hoe? Nee, maar weet je, het is gewoon normalisatie. En dan denk ik, ja, het zag er niet uit, dat lege uitvak. Als ik Cambuur was geweest, had ik überhaupt dat dan nog in de verkoop gedaan voor thuissupporters. Maar misschien waren ze dan ook weer bang. Dat zijn dan weer de Feyenoorders die daar gaan zitten. Kortom, ik heb daar echt niet zoveel moeite mee, zolang ze zich maar gedragen. En dat hebben ze deze wedstrijd uitstekend gedaan. Dus.
Maar er waren ook kinderen met een Feyenoord shirt of een Feyenoord sjaal. Die zag je toch ook?
Ja, maar dat zag je ook bij die bekende beelden dat zo'n bus aankomt. Zie je ook tientallen van die Feyenoord shirtjes, mensen die een handtekening willen. En denk je, ja, wat doen we krampachtig? Ja. En die burgemeester, ja, die kan wel doen alsof het allemaal niet gebeurt. Maar ze komen echt wel hoor. En zeker hoe spannender het wordt en hoe meer kans we op die titel hebben. Ja. Emmen straks, als het in die wedstrijd moet gaan gebeuren, ik hoop het niet, die voorlaatste wedstrijd van het seizoen, ja, reken er dan ook mogelijk op dat er ook duizenden Feyenoord supporters op die Emmen vakken zitten.
En om maar even deze stelling ook weer kracht bij te zetten, ik zag, weet je wel, Jeroen Stekelenburg die ooit zei van, nou, je kan prima zonder uitpubliek spelen. Dit was dus zo'n wedstrijd waarbij je zag, Hier hadden ze een uitpubliek kunnen gebruiken.
Inderdaad.
Voor zo. De sfeer. Ja. Coaleren, hé, dit leek toch gewoon een amateurwedstrijd. Ja. Dit leek toch gewoon een vriendschappelijke pot ergens in begin augustus.
Ja.
Dit was helemaal niks. Het was mat. Het, was,
nou, het, heeft...
het schijnt wel dat ze ook al enigszins uitgeschakeld zijn. Natuurlijk.
Zo. Maar wacht, wel even één klein dingetje hier nog bij. Ze hebben in ieder geval geen trommel, heeft Cambuur. En daarom lijkt het gewoon, nou, ja, het was een beetje een saaie, stille boel. Niks te nadenken trouwens tegen Cambuur publiek, want zongen wel die McIntosh nog toe na het eigen
tuurlijk,
doel.
Tuurlijk, dus maar dan heb je wisselwerking. Want precies. Op het moment dat Feyenoord heel goed speelt in de uitwedstrijd, gaat het publiek zich altijd wat meer afzijdig houden. Maar dan kan het Feyenoord publiek zich laten horen, zodat je in ieder geval wel sfeer in de stadion krijgt.
Inderdaad, precies.
Ja. Ja, maar ja, inderdaad, de wedstrijd, want daar zijn we zo langzamerhand wel aanbeland.
Nog één dingetje over de fans, inderdaad. Dat spandoek was ook heel leuk, met Sandra groet uit, ik weet het niet welk dorp het was.
Sandra, Thea en Marietje of zo, maar die vier rood gemaakte letters voor Arne. De Arne.
Ja, dus dat was ook heel leuk, ja.
Ja, goed, de creativiteit van Feyenoord supporters. Altijd mooi hoe ze aan kaarten komen, ik weet het niet, maar ik vind het altijd wel mooi hoe ze dat doen. Maar goed, de supporters die er waren, die hebben inderdaad een hele solide en makkelijke oefenpartij gezien, die ook wel meetelde voor de competitie en die ook gewoon 3 punten opleverde. Want wat jij zei, het niveau van Cambuur was onthuttend slecht, maar daar doe ik misschien Feyenoord mee tekort.
Nou nee, ja, ik ben de eerste om te zeggen dat Feyenoord gewoon ook, het blijven herhalingen, weet je. We blijven onszelf herhalen in die zin. Want ja, het blijft iedere week, het is gecontroleerd. Ik vond ze zwak begin, hoor. Ik vond ze slordig beginnen. Dat ik dacht, ze zitten er niet heel lekker in.
Er waren een paar momenten dat ze een paas net achter een man of net een paasje te zacht. En dat gebeurde wel een paar keer met ook verschillende spelers.
Maar dan zie je een paar momenten in de wedstrijd dat je denkt, potverdomme, weet je wel. Kukcu die weer een paas dwars door het middenveld geeft, over de grond. Het hakje van Jiménez. Ja. Weet je, dat je denkt, oh ja, het is een klotenveld. Het is uit bij Cambuur. Het is tussen 2 belangrijke Europese wedstrijden in. Er was geen veldje aan de lucht. Helemaal niks.
Was het de ideale tegenstander zo tussen die dat 2 luik met Rome in?
Ja, nu wel dan.
Ja,
makkelijk achteraf ook ja te zeggen. Maar ik heb me van tevoren ook echt gewoon niet zorgen gemaakt.
Nee.
Het was gewoon, ja, op je gemak, geen veldje aan de lucht eigenlijk.
Kijk,
ja.
Ik ben zo bijgelovig als de neten. Ik moet altijd, ook als ik niet in het stadion zit en mijn vriendin lacht altijd keihard. In dit geval was ik een weekend weg, dus ik had de wedstrijd opgenomen en ik had mijn telefoon op vliegtuigstand gezet, zodat ik 's avonds pas kon gaan kijken wat de wedstrijd was. En normaal gesproken moet ik die wedstrijd kijken met mijn Feyenoord shirt aan. En eigenlijk ook mijn sjaal om. En nu dacht ik, dit lukt Feyenoord zelf. En Laura zei ook, mijn vriendin, die vet, het is zo gespeeld. Dat heeft echt geen nut meer als je je shirt aan doet.
En want toch, anders heeft het natuurlijk altijd invloed.
Ja, in mijn hoofd wel. Nee, ja. Nee. En nu ben ik gewoon op het bankje gaan zitten. Ik ben die wedstrijd aangezet en ik heb zelden zo ontspannen. Eigenlijk, hoe Feyenoord juichte bij die 0-3.
Ja.
Soort van dat ze bijna, dat het blijft wel energie kosten om die hand omhoog te steken. Soort van, goed, deze hebben kunnen.
Arne Slot niet trouwens.
Nee, maar zo voelde deze wedstrijd ook van, inderdaad, ja. deze moesten we spelen en dat was prima. En we hebben gewoon wederom gezien dat Feyenoord echt heel makkelijk kan combineren. En op het moment dat je bij Feyenoord probeert een soort van eigen voetbal te spelen, gewoon met 4 verdedigers achterin, dan word je zo naar het slachthuis geleid.
Maar al die patronen die er gewoon al het hele jaar in zitten, die komen allemaal terug naar voren. Dat Trauner op het juiste moment instapt. Geertruida, die eigenlijk altijd op het middenveld te vinden is. Ze kunnen zo makkelijk onder de druk voorbij
vallen. Zemanski die
altijd tussen die half spaces, de bekende half spaces, is hij beschikbaar. Ja. 25e minuut, mooiste aanval van de wedstrijd. Echt, het begon bij Kutsjoe volgens mij op het middenveld, maar 4e verdediging, Bijlo had ook nog de bal. Er komt uiteindelijk een geblokt schot van Wiever uit en vervolgens nog een corner als die aanval doorloopt. Maar dat was zo goed, met over meerdere schijven, zo'n aanval,
Ik vond die aanval, die uiteindelijk waar ze 3-op-1 op de keeper lopen.
Dat was een paas van Hansko.
Hansko zo op Jiménez, die inderdaad net met een klein wippertje zo op Idrissi speelt. En Idrissi, enige wat hij moet doen is gewoon een tikkie breed, een paar sjouw, die maakt weer een goal. Maar Idrissi schiet hem op de keeper. Dat deed hij echt heel slecht. En dat was wel voor mij een beetje tekenend voor de wedstrijd. Soort van het allemaal net iets te gemakkelijk willen doen. Bijvoorbeeld Geertruida heb ik een beetje aan zitten ergeren. Normaal gesproken ben ik echt heel groot fan van Geertruida, maar hij wilde alles maar lopend oplossen met zijn bal aan zijn voet en dan af en toe een pirouetje en dan weer terugdraaien naar de andere kant. Ik dacht, joh, tik hem nou. Dat is wat ons zo goed heeft gemaakt, dat we die bal snel versnellen van de ene naar de andere kant, in de plaats van dat we elke keer maar lopend de oplossing gaan zoeken. Nou, en dat was ook een beetje... Nou, dat Idrissi, die had hem gewoon af moeten geven. Maar die, ja. waarschijnlijk zal hij gedacht hebben... ik heb al heel lang niet in de competitie gescoord... dus deze moet ik even zelf maken, ja.
ja. We gaan zo naar de positieve punten, denk ik. Ja. Maar was hij dan de minste misschien? Of?
Ik vond Idrissi niet goed. Nee, die vond ik echt niet goed. En daar is het inderdaad wat mij betreft... de slechtste speler van het veld was het.
Ja, aan Feyenoord kant.
Ja, oh,
ik wou net zeggen.
Nou, McIntosh doet ook een aardige... Al kan ik niet op zo'n gozer haten, want nee, maar hij hoe sympathiek en hoe vriendelijk na de wedstrijd.
Bankura trouwens ook, maar die krijgt dan zo'n spinbal. Ik kan me echt voorstellen, het ziet er heel knullig uit. Een eigen doelpunt ziet altijd heel knullig uit, maar deze dacht ik echt... Weet wat, hij dat wat? Hij aan de andere kant moet scoren? Dat idee had ik.
Ja, ik had geen idee wat überhaupt zijn bedoeling. Hij zal hem achter proberen te koppen, maar dan had hij geen idee waar het goal was.
Nou, hij zei dat er zoveel spin aan zat, dat hij daardoor effect weer tegen... Nou goed, maar ja, Idrissi.
Ja, die vond ik niet goed. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk een beetje makkelijk met statistieken, want zeker voor aanvallers. Aanstaande afgelopen donderdag vond ik hem ook niet geniaal spelen. Hij had natuurlijk ook een assist op Wiever, waarvan hij eerlijk zei, die raakte ik een beetje verkeerd en die kwam toevallig goed voor de voeten van Wiever. Ja, en nu had hij weer een assist op Szymanski. Dat was wel een hele geplaatste bal. Natuurlijk moet Szymanski vooral heel veel zelf doen. En ja, dat is het mooie. Je hebt een buitenspeler die niet misschien in zijn beste vorm op dit moment zit. En toch...
Rendement.
Win je makkelijk en heb je aardig rendement. Dus ja, ik zie nog geen reden om te klagen en om te zeuren. Maar het mag wel ietsjes beter bij Idrissi, vind ik. Hè? Ja. Hey, maar die goal van Szymanski... Was het bewust of probeerde je hem op Geertruida als kopje te plaatsen?
We hadden in de eerste wedstrijd van het seizoen hadden we Dilrosun, toch?
Ja, hadden we die discussie.
Was het dan, is het bewust of niet? Nou, dit was sowieso bewust, toch?
Deze vond ik meer bewust dan die van Dilrosun tegen Vitesse,
Alleen het kan ook zo zijn dat hij dacht, ik schiet hem daar op. Mocht iemand er tegenaan lopen?
Nou, het was wel heel met...
Ja, het was echt...
Heb je die foto gezien dat zijn hele linkerbeen over zijn rechterbeen helemaal schuin staat? Nou, je had zo'n shot... echt vanaf de tweede paal waar hij ingaat. Ja. Dan zie je dat shot in slow motion, hoe hij dat doet. Ja, dat was gewoon echt perfect mooi in de bovenhoek gekruld.
En ik vind het een te mooi doelpunt om te zeggen, het was niet bewust.
Klopt. Nee,
het is natuurlijk een beetje flauw. Maar goed, je moet toch af en toe een beetje kritisch zijn. Maar goed, genoeg kritisch, denk ik.
Ook het juichen bij die 0-2, dat was dus heel grappig. Ik weet niet of jullie dat door hadden. Nou, dat ze stonden, Szymanski liep, die liep blij weg, juichte. En de spelers komen naar hem toe. Maar het begon volgens mij bij Hansko, omdat ze dus voor dat lege uitvak stonden.
Ja.
Dus Hansko gaf een applausje. Jiménez die deed ook zo een beetje. Met gebaartjes naar het publiek. Kom op, hè. En nou, je zag Hartman lachen en zo. Het was gewoon heel vrolijk. Ze hadden echt de humor erin.
Kondriek.
Ja, dat was echt... Dat vond ik
maar dat ook Pichau, die soort van die groet, die soldatengroet, eerst ging doen en daarna dat hij ging nadoen. Het zit echt wel goed in die groep.
Ja, dat is leuk.
Dat hebben we vaker geconstateerd. Maar goed, met Pichau, dat is een speler, de enige wijziging ten opzichte van afgelopen donderdag. Daar waar ik misschien bijvoorbeeld ook Pedersen in de basis had verwacht. Maar Pichau speelde best aardig.
En hij speelde volgens mij ook niet vanwege een blessure bij Jahan Baks of iets dergelijks. Hè? Volgens mij heeft hij deze gewoon vanwege de credits voor de laatste paar wedstrijden gekregen.
Ja, of misschien toch tactisch. Dat hij dacht van tegen deze tegenstander heb je misschien iets meer snelheid van de flanken nodig.
Ja, precies. Dus hij heeft hem gewoon wel verdiend, zeg maar.
Ja, hij zit natuurlijk heel dicht tegen de basisplaats aan. Want elke keer als hij in de basis start, dan doet hij het hartstikke goed. Bijvoorbeeld de laatste 3 potjes in de basis, 3 goals, 1 assist.
Ja.
Dat is echt, dat zijn hele lekkere cijfers voor een buitenspeler.
Maar Jahan Baks niet die cijfers.
Ja, nou, Jahan Baks heeft een paar assisten ook achter elkaar staan.
Ja.
Bijvoorbeeld met die bekerwedstrijd en... wie hebben daarvoor tegen RKC? Hij heeft wel een paar assisten ook achter elkaar.
Okay.
Dat wel.
Maar nee, Pichau is... Ik heb het vorige week al gezegd. Wat mij bevalt van Pichau is dat hij niet altijd er langs gaat, maar dat hij hem gewoon af en toe vroeg geeft. Nou, Cambuur deed er ook wel alles aan om hem soort van te helpen. Want hoe die eerste goal... Ja, die verdedigt, die schat hem volledig verkeerd tegen Jiménez. Raakt hem per ongeluk op zijn koppie. Ja. Maar ja, hij vliegt er wel in. Maar bijna al zijn voorzetten zijn dreigend. Bijna allemaal zijn ze gevaarlijk op het moment dat hij ze de 16 in slingert. Dus
van die korte, snelle beweging.
Ja, ik heb steeds gezegd, volgens mij is zijn positie linksbuiten. Maar ik begin steeds meer het idee te krijgen, volgens mij, dat hij vanaf rechtsbuiten met deze spits, een kopsterke spits, die makkelijk voor zijn man kan komen, dat het echt wel een fijne speler is. Hoor.
Uit bij Shakhtar had hij ook zo'n ziek goede voorzet.
Ja, op Bujaude, die toen de gelijkmaker maakte. Dus nee, hij bevalt me. Het is lekker. Lekker dat steeds meer spelers die allemaal afgelopen zomer zijn gekomen, die het misschien nog niet allemaal hebben laten zien, nu doen we zo'n Bujaude, dat je steeds meer het gevoel hebt van, Geeft hij nog een paar maanden en dat zullen kunnen volgend seizoen allemaal echt onbetwiste basisspelers worden. Ja. Dus nee, ik heb genoten van Paixão. Ik vind het echt een hele fijne speler die echt wel iets extra's brengt.
Maar denk je dat hij nu zijn basisplaats heeft veroverd?
Nou ja, we gaan het straks in het laatste item, ja, zullen we het uitgebreid hebben over of we nog aanpassingen verwachten.
Vraag,
ik denk dat het nog niet zo heel veel uit elkaar ligt. Maar we gaan het straks over hebben wie dan donderdag maar moet gaan spelen.
Ik vind het fijne aan hem is dat hij technisch ik heb de laatste tijd ook Jahan Baks, ook een zwak voor. Maar dat is wel een speler waarbij ik af en toe denk, dat is dan, het is onbehouden, soms wat druistig, weet je wel, omdat hij dan iets wil compenseren. Ja. Of nou ja, dat is ook wel eens door Arne Slot natuurlijk in het begin van het seizoen gezegd. En dat had hij ook tegen Roma weer. Dus ik vond dit wel echt wel heel verfrissend om naar te kijken en hem aan het werk te zien.
Ik vind die Bangura's natuurlijk ook wel eens aan ons gelinkt. Natuurlijk een jeugdspeler, die werd daarna de wedstrijd gevraagd. Van, joh, dat is Paixão was helemaal niet zo goed. Ja. Dat denk ik, joh, hou gewoon je bek, want je bent de hele wedstrijd helemaal tureluus gespeeld.
Ja. Het schijnt ook zo te zijn dat hij heel weinig tegenover Paixão kwam te staan uiteindelijk, omdat Paixão gewoon rondzwierf.
Ja.
Ook, dus die dook ook in de spits op en die dook ook, dus die zal hem twee keer tegengekomen zijn.
Die was sowieso de weg kwijt, doordat hij ineens het veld inkwam en net als deed op die grensrechter wat had geroepen. Nou, volgens mij is het echt niet, volgens mij zei die Lala wedstrijd ook dat het eigenlijk
Hij was wel nog...
Cambuur is dolende.
Ja.
Dat is, die gaan het niet redden. Als er al twijfels waren, heb ik na afgelopen zondag wel zeker het gevoel dat die er heel hard gaan uitvliegen. Want het is wel echt een arm, slecht elftal. Andere uitblinkers, want we hebben Paixão benoemd. Zijn er nog andere spelers die...
Wiever, wil ik nog even zeggen.
Ja.
Heeft zijn contract verlengd net.
Ja.
Dat is natuurlijk heel goed nieuws, tot 2027.
Ja.
Jaartje
erbij.
Nee, ik noemde net die patronen en dat het in het systeem heel goed erin zit. En Wiever die maakt dan ook ruimte door van die sprints te trekken, waardoor ze in het middenveld weer ruimte komen. En dat was bij dat schot op de paal van Geert Ruida was dat ook heel goed te zien.
Zo, ja. Schot op de paal.
Ja.
Ik heb volgens mij nog nooit een wedstrijd gehad waarin we drie keer het houtwerk hebben
alleen
geraakt.
Maar in de eerste helft, hè?
Zo, het was echt ongekend.
Die heeft ook bizar veel kopduels gewonnen in de wedstrijd.
Acht van de negen. Ja.
En hij is 1-12.
Ja.
Dat is knap.
Ja, maar ik wist al wel dat hij goed kon koppen. Dat is al een paar keer natuurlijk wel naar voren gekomen. Maar omdat hij ook dat balletje op die lat kopte.
Een beetje Brian Linsen vibes.
Ja.
Zelfde lengte, maar ook hoe hij die bal steeds aanvliegt.
Ja.
Dat doet hij echt goed. Ja. Dat is ook wel een wapen, hoor. Want je onderschat het wel zo'n klein ventje als je naast hem staat. Denk je, die kan ik wel laten springen. Dat komt wel goed. Maar nee, dat doet hij goed.
Leuk.
Een andere naam die ik toch even eruit wil lichten.
Ja,
Anthony Molambo.
Ja, leuk, hè?
Die viel ineens... Nou, die viel laatst al een keer, maar toen was het 1 minuutje. Toen heeft hij niet echt heel veel kunnen laten zien. Nu viel hij 10 minuten voor tijd. Terwijl er nogmaals ook wat andere spelers op de bank zitten die best wel minuten hadden willen krijgen. Mm-hmm. Maar hij lijkt er, nou, het hele seizoen lijkt hij al een beetje er tegenaan te hikken. Steeds vaker bij de selectie, mag nu ook invallen. Zien we het nog zitten in die jongen?
Ja, hij is
18 geworden 18. Een paar weken geleden.
Ja, daarom.
Ja. Ja. Nee, die kan er helemaal niks van.
Nee, inderdaad. Joh.
Ja.
Oud ook. Ja, restwaarde. Wat is de restwaarde van zo'n jongen nog?
Heel hartstikke leuk. Ik vind het heel tof. Weet je wat ik ook heel leuk vind? Kan ik nu ook even Timber noemen, omdat hij terug is van zijn blessure.
Ja, die gaat weer op het veld.
Dus ik vind het heel leuk voor dat soort jongens dat ze ook echt deel zijn van de selectie, waardoor ze ook echt een gevoel hebben van we gaan naar de Coolsingel toe, kampioenswedstrijden, dat soort dingen.
Ja.
Ik vind het gewoon heel leuk dat ze onderdeel zijn van het team.
Ja, je hebt wel eens van die spelers die heel het seizoen niks doen. Ja, Tijn Troost misschien in dit geval, maar die dan eigenlijk zeggen, dit was eigenlijk niet mijn kampioenschap.
Ja.
Ja. En het is gewoon leuk dat hij nu gewoon een paar potjes kan spelen.
Dat zijn Michiel Kramer zelfs bij het landskampioenschap. Dat zijn inbreng beperkt niet
nou,
heel was.
Ik ben hartstikke blij dat hij erbij was.
Als zo'n speler dat gevoel al heeft, dan zal Milambo dat helemaal hebben. Maar
dat is ook leuk voor zijn CV.
Ik vraag het meer, omdat hij kwam natuurlijk... Ja, vorig jaar kwam hij als een komeet dat hij door Arne Slot was ontdekt. Toen als 16-jarige jongste debutant ooit kreeg
hij... Die hartjes ernaast natuurlijk.
Precies. Ja. Daarna... verdween een beetje naar de achtergrond. Had hij ook een tegenvallend tweede seizoenshelft. Ook bij onder 21 heeft hij niet echt heel veel potten weten te breken. Dit seizoen bij onder 21 is hij beduidend sterker. Lijkt hij ook veel meer op de plek van Kukçu te spelen. Zeg maar als die spelverdeler naast een controleur naast hem. Maar ja, ik dacht, ik weet het niet. Maar het feit dat Arne Slot...
Misschien had hij examens vorig jaar, weet ik veel. Had hij andere
dingen
aan zo.
Vergeten dat die gozer pas net 18 is.
Ja, daarom, precies.
Hij is net 18.
Had liefdesverdriet.
Precies.
Was Pokémon kaarten kwijt, weet ik veel.
Nee, maar hartstikke leuk.
Ik heb trouwens wel even een lans breken, ook even voor Bijlo. Heeft heel weinig te doen gehad.
Ja.
Maar er zijn geluiden dat hij wat weifelend en onzeker is. En die geluiden komen niet uit Rotterdam, maar uit de mond van Arno Vermeulen. Ah. Maar hij heeft 3 of 4 ballen gehad, maar die pakt hij wel.
Als dat schot van die Wermerskerk.
Ja, die heeft hij wel meteen gecontroleerd. Dat vond ik wel fijn om te zien.
Ja, ja. Oh, zeker. Nee, niks op aan te merken.
Perfecte wedstrijd om even weer
erin te komen.
Ja, toch? Ja, die is helemaal terug. Die gaan we nog nodig hebben de rest van het seizoen. Hey, Pieter, heb jij nog een leuke quizvraag voor ons?
Ja. We hadden het net over Bijlo. Ja. 2 keer de 0 gehouden. Hartstikke leuk. Maar aanvallend gezien gaat het ook weer goed. Hoeveel doelpunten hebben we al gemaakt dit seizoen?
In alle competities bij elkaar?
Alle competities. Beker, Eredivisie en Europa.
Nou.
Daar komen we zo op terug.
Maar eerst gaan we naar de bakens.
Bakens in de vette.
Wat een week. Dit? Ah, hier word ik heel blij van. Jullie zien mij ook mijn gezicht helemaal opvrolijk. Dat was ik overigens al. Want ik heb een aantal spelers moeten teleurstellen. Smolov zit er niet in. Och. Janota zit er niet in. Viljena zit er niet in. Zelfs matchwinner Desser zit er niet in de top 3 deze week. Oh. Dus dan weet je wel, hele goede week. Okay. Geen poverweekje. Ik ga op nummer 3 de naam Gustavo Hamer noemen. Ja, het is zo langzamerhand een beetje mijn lievelingetje aan het worden. Want
hij maakt ook kans voor
de baker van het jaar.
Ja, de baker van het jaar.
Dat doet het zeker. Nee, hij moest dit weekend uitspelen bij Queen's Park Rangers. En met 2 loopzuiver assist en een goal was hij bij alle 3 de goals betrokken. Werd 0-3. Staan nu heel dicht tegen een playoff plaats. Dus nou, met een beetje fortuin zitten ze straks in die playoffs en kunnen ze ook gewoon nog maar promoveren naar de Premier League. Maar hij doet het daar echt gewoon gigantisch goed. Echt leuk, hartstikke man. Leuk. Ja.
Welke club was het nou, sorry?
Hij speelt bij Coventry City.
Oh ja, bij Coventry. Ja,
hij moest tegen Queen's Park Rangers spelen. Hammertime. Hey, en dan op nummertje 2. Ja, die was laatst, kwam die ook al voorbij in de bakens. Maar ja, ik denk dat deze ook vaker terug gaat komen. Ook een favorietje van onze Kijn Gloe podcast. Namelijk Aliou Baldé. Kreeg een basisplaats in de thuiswedstrijd in de derby van Lausanne Sport. Waar hij speelt tegen Lausanne Ouchy. En daarin werd hij uiteindelijk de grote man. Ze kwamen op 0-1 achter. Ze moeten natuurlijk winnen om uiteindelijk die promotie te bewerkstelligen. En al heel snel vanaf de rechterkant kwam er een rush. Boom, met zijn linkerbeen schiet hij hem in de verre hoek. Was de gelijkmaker. En in de tweede helft vanaf de linkerkant rush met zijn rechterbeen. Hup, andere verre hoek. De 2-1. Hij heeft dus alle 2 de goals gemaakt en hebben daarmee 2-1 gewonnen.
Baldé, hè?
Knap, hè?
Baldé, dat is toch eigenlijk de rubriekenkoning van Kijn Gloe.
Eigenlijk wel,
op maandagavond de baken.
Ja, hij is ook nog wel eens... Report zat hij in alles.
Hij heeft ook nog. Hij heeft ook nog een keer Clown van de Week gehad.
Ja,
vast wel.
Oh, zo niet. Dan wordt hij er nog een keer. Nee, dit is, hij doet overal mee. Hey, en dan op nummertje 1. Want dat was toch wel echt de grote man afgelopen weekend in België. Tijdje niks van gehoord vanwege een gebroken sleutelbeen. Dat is moeilijk voetballen. Hij was nu weer terug bij Zulte Waregem en precies op tijd moest spelen.
Ruud?
Met inderdaad Ruud Vormer. Met zijn Zulte Waregem tegen Cas Eupen. Dat is een hele belangrijke wedstrijd. Want die staan heel dicht bij elkaar en die spelen alle 2 tegen degradatie. Het was een must-win wedstrijd als Zulte niet wilde degraderen. En de grote spelverdeler was echt in goede doen. Want in de eerste helft gaf hij niet 1, niet 2... maar liefst 3 assists. En in de tweede helft legde hij ook nog een balletje zelf in het netje. En uiteindelijk wonnen ze met 1-5. Niet geheel onbelangrijk. Ze spelen nog 1 wedstrijd in de competitie... voordat weer dat hele gekke systeem met de bovenste halveren... en die hele gekkigheid.
Ja.
Staan nu 1 puntje achter Cas Eupen. Die moeten dit weekend uit tegen Club Brugge spelen. Zulte moet thuis tegen Cercle Brugge spelen. Het doelsaldo is nu -1 ten opzichte van Cas Eupen. Nou ja, dus als ze een puntje pakken en... Cas Eupen verliest, dan blijven ze erin. Dus er staat dit weekend heel veel op het spel voor Ruud Vormer en zijn compaan Timothy de Rijt. Dus wij gaan voor zijn duimen.
Ja.
Terwijl het huidige seizoen ons niet lang genoeg kan gaan duren, moeten we toch alvast na gaan denken over het volgende seizoen. Want ja, die transfergeruchten, die worden weer meer en meer. Elke speler wordt weer gelinkt aan een club. En niet alleen spelers, ook trainers. Dus wij willen in dit item willen gewoon eens na gaan denken over... ja, wat moet nou onze strategie zijn? Want het komende seizoen is wel een hele belangrijke. En niet voor zonder reden. Want nou, afgelopen week zijn er heel veel mensen... die de Polonaise in hun huis hebben gelopen. Want ja. Nederland heeft eindelijk die 6e plek overgenomen van Portugal. En wat betekent dat precies, Pieter?
Ja, ik wou eigenlijk nog even met een quizvraag hier tussen.
Oh, van wie dan over?
Pieter zit namelijk als een soort mad scientist tegenover mij.
Ja.
Met zijn haren door de war. Precies. En allemaal cijfertjes.
Geprepareerd
en een blik in zijn ogen. Die doet vermoeden dat hij aan de ecstasy zit. Maar
Nee, de klein bruggetje ook naar de wedstrijd van donderdag.
Ja.
Wie stond er toen achterin naast Kongolo, centraal achterin?
Wanneer?
Uit tegen AS Roma in 2015. Er had iets meer context in de vraag.
Ja, op zich wel. Ja. Wie stond er ooit eens naast Kongolo? Ja, ik heb ook wel eens naast hem gestaan.
Ja. Sven van Beek. Nee, dat is dus fout.
Oh, dat was het antwoord wat ik wilde geven. Ik dacht Sven van Beek, maar die is dus blijkbaar niet goed.
Nee, hij speelt heel goed in de reclamecommercials nu ook. Galit Boularus.
Oh, de kannibaal himself. Oh,
nee, dat sportje van de ESPN zag ik opeens voorbij komen. Was van, nou, oké, waar gaat dit heen?
Schandalig.
Over de Polonaise en dus het...
Ik vond het echt schandalig.
Extra ticket van Portugal.
Ja, dit wel lachen toch?
Nee, ik vind het zo klein dat je als competitie van kijk ons nou eens. Daar betaal je dus geld voor om een filmpje op te nemen om te zeggen we zijn een plekje gestegen op een ranglijst. Ja. En dan niet van plek naar 2 naar 1, nee. Hij gaat van plek 7 naar 6. Is natuurlijk super knap. Zeker als je ziet waar Nederland vandaan is gekomen. Dat we volgens mij Oostenrijk en dat soort landen zelfs voor ons hadden. Maar ik vind het wel een beetje kleine competitie-achtig als je dat doet. Maar
ik had ook geen idee waar het heen ging,
Nee, het was ook een heel raar filmpje. Maar goed, in ieder geval, leuk. Ja. Maar dus, vertel, maar wat betekent dat nou concreet voor die Champions League?
In ieder geval, dus aankomend jaar is het gewoon nog zoals het nu is. Maar vanaf 2024, dat seizoen.
Ja.
Dus seizoen 2024-2025.
Dus feitelijk waar je volgend jaar in de competitie voor speelt.
Precies.
Ja, ja. September 2024. Ja.
Sowieso gaat de Champions League opzet gaat dus helemaal veranderen. En gaat het van 32 teams naar 36 teams.
Ja, daar hebben we het een keer eerder in de podcast over gehad.
Precies, die uitleg ook. Er worden dus ook meer geld verdeeld.
Ja, en Nederland heeft niet één rechtstreekse plek in de Champions League, maar ook de nummer 2 gaat rechtstreeks het miljoenenbal in.
Direct de groepsfase in.
Ja.
En dat is echt een ander bedrag?
Ja, nou, waar hebben we het dan over? Volgens mij hebben we ongeveer, het verschilt een beetje per club en hoe dat precies zit, plus de wedstrijden die je wint. Volgens mij, je kan al met 2,8 miljoen per wedstrijd, verdien je al met een wedstrijd winnen. Maar om en erbij komt het uit op 40 miljoen, wat nou makkelijk oploopt naar 50 miljoen als je een paar punten al pakt. En
dat is voor dit voor aankomend seizoen.
Dus dat is wat we volgend jaar al kunnen bijschrijven. Ja. Dus financieel directeur Pieter Smorenburg, die wrijft nu in.
Dat is zo'n anderhalve sinistera.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En het jaar daarna gaat het echt wel richting de 70 tot 90 miljoen, wat je al sowieso krijgt.
En die marge is er voor de mensen die het niet helemaal, maar die marge is er vanwege de market pool. Dus men krijgt niet hetzelfde startgeld, want dat heeft te maken met je plaatsing.
Weer met het beschermen van de grote clubs. Ajax met meer prestaties in Europa zou altijd meer krijgen als ze meedoen dan wij.
Ja,
dat is eigenlijk heel raar.
Is eigenlijk een heel raar systeem.
Ja, vandaar dat het 70 tot 90 miljoen is.
Ja, en ze moeten die modellen nog helemaal uitwerken volgens mij. Ja, dus, maar oké. Okay. Kortom, er staat veel op het spel. Dus dat betekent dat het volgende jaar, wat al heel lang stond dit al een beetje in de boeken van deze zomer wordt een hele cruciale zomer.
Volgend seizoen wordt het heel belangrijk wie 1 en 2 worden.
Ja.
En daar is inderdaad al op voor gesorteerd. Want er werd al eigenlijk gezegd, dit gaat het seizoen worden waarin iedereen keihard gaat investeren.
AZ schijnt al een paar jaar niet echt uitgegeven te hebben met het idee van als we dan echt een keer moeten spenderen, is dit de zomer. Ja. PSV heeft afgelopen winter Madueke en Gakpo verkocht en eigenlijk niemand daarvoor teruggehaald met het idee.
Plus, zij hebben volgens mij nog een soort terrein, P9, wat ze aan de gemeente gaan verkopen deze zomer.
En anders P10 ook nog wel
beschikbaar. P10 ook nog in de verkoop.
Ja. Ja, maar meer om aan te geven van, Ajax heeft altijd geld. Nou, Feyenoord, zelfs Twente werd genoemd, daar kan ik me overigens helemaal niks bij voorstellen. Ja, die selectie loopt leeg en...
Nou, maar wat je wel hebt is ook de bovenkant van de Championship en de onderkant van de Premier League. Of als je promoveert naar de Premier League, dan heb je die ballonnetjes die je oplaat. Van nu heel veel miljoenen erin stoppen. Beste voorbeeld is natuurlijk Roy Mackay, Kevin Hofland, die zomer. Dat je dan al gaat kopen op voorschot nemen dat je die Champions League...
Ja, dat heeft Feyenoord ook een keer geprobeerd inderdaad, met Roy Mackay en consorten. Dat is niet heel goed uitgepakt. Dus laat Twente dat vooral doen, nog een keer de faillissement.
Precies, ik wou net zeggen. Ze hebben dit al een keer eerder gedaan.
Leuk.
Dus.
Nee, maar goed, het geeft even aan, deze zomer is cruciaal.
Ja, en daarom komt het neer.
Ik word wel een beetje allergisch. Maar dat is natuurlijk ook het concept hoe dat werkt in die voetballerij. Van of het nou Kuktu is, of Arne Slot is, of Hansko is, of Geertruida. Allerlei clubs komen weer voorbij. Dus wij dachten, laten we daar gewoon eens over gaan hebben. Van wat moeten we daar nou mee gaan doen? En ik wil gewoon beginnen met onze hoofdtrainer. Wat moeten we nou gaan doen op het moment dat er een club uit Engeland, Duitsland, Spanje, Italië of weet ik wat voor land ons belt en zegt, joh, die trainer voor jullie, dat vinden wij een interessante trainer. Wat is dan een strategie die we daarop moeten...
Gewoon nee zeggen.
Ja, ik zou in heel veel talen het woord nee leren.
Ja, precies. No deal.
Oké.
Okay. Nee. Ja, want... Ik vind altijd dat je dat moet overleggen. Je hebt te maken met een trainer. Dat is weer anders dan met een speler die ontevreden is. Die kun je nog... Weet je wel, ja, dat is niet zo heel erg, maar als je trainer ontevreden is. Ja. Maar ik zie niet in dat Arne Slot zo zou handelen.
Nee. Ik heeft sowieso nog een 2-jaar contract na dit seizoen.
Contract, dus hij is ook wel iemand, als je zegt, hey, we houden je aan je contract, dat hij zal zeggen, snap ik, want ik heb dat met mijn volle verstand getekend.
Ja. Er zijn nog bijgetekend.
Ja, er ligt natuurlijk iets in het verschiet ook voor hem.
Ja.
Maar ik zou nee zeggen.
Dit seizoen zou in de zomer nog geen clausule zijn. Het jaar daarna, dus volgende zomer, zou er wel een clausule zijn. Dan zou die voor een beperkt bedrag weg kunnen gaan. Dus als je nee kan zeggen, is dit inderdaad wel het jaar. Ja. En ik denk met hetgeen wat we net verteld hebben en hoe belangrijk we Arne Slot allemaal vinden, is volgens mij het enige antwoord op elk telefoontje wat we krijgen, dat we zeggen, joh, nee. Want ik ben ook nog eens even ingedoken van ja, kan het dan interessant zijn financieel? Ik heb even naar gekeken naar de top 5 trainertransfers. Want zo vaak gebeurt dat niet, dat er natuurlijk heel veel geld mee gemoeid is. Nee. Nou, dan denk ik, ja, voor die bedragen, dat is nu echt wel verwend wat we een beetje gaan doen. Ja, zou ik überhaupt die telefoon niet eens opnemen, gewoon wegdruwen.
Die guy die recent is ontslagen, die staat bovenaan, nog niet?
Nagelsmann, die is inderdaad naar Bayern München gegaan voor 24 miljoen. Nou, Potter, die ook recent ontslagen is.
Oh, dat is de volgende inderdaad.
Is daar 17 miljoen naar Chelsea gegaan. Dan heb je Villas Boas, ook een tijd geleden, ook naar Chelsea. En dan heb je nog 4 en 5 Rodgers en Amorim voor 10 en 9,7 miljoen. Dus maar er zijn slechts maar 4 trainers ooit voor meer dan 10 miljoen verkast van club. Dus ja, weet je... Ik denk dat als wij nu allemaal moeten zeggen van wat is Arne Slot waard, zeggen we allemaal veel en veel en veel meer dan zelfs dat record van Nagelsmann voor 30 miljoen.
Hey,
en dit zijn allemaal topclubs, hè? Ja. Dus dan moet er ook echt een absolute topclub aankloppen.
Ja, dit is geen laagvlieger in Italië. Het is niet dat Genua straks belt en zegt, dit lijkt ons leuk.
Ja.
En daarbij, want dat is waarom ik me niet gek veel zorgen maak. Arne Slot is natuurlijk wel een slimme man. En die gaat niet, bijvoorbeeld Crystal Palace werd nu weer genoemd. Nou, daar heeft volgens mij een Frank de Boer ook nog niet al te lang geleden.
Dat is een kerkhof.
Ja, maar ga je daarheen. Daar heb je echt niet de mogelijkheden om het alles in te richten zoals jij wilt. Nee. Bij 3 nederlagen wordt er alsnog uitgeflikkerd.
Ja.
Arne Slot, die is superslim. Die gaat naar een club waarbij die soort van de touw in handen krijgt. En weet dat hij kan gaan bouwen. Dus een Tottenham zou ik wel gevaarlijk vinden. Ja. Als die echt soort van volle
pak voor Arne Slot gaat. Ook ergens bovenin meedoen, inderdaad.
Nou ja, en dan Tottenham is wel met de budgetten die ze hebben. En
optie op, inderdaad. Maar
Crystal Palace, die gaat in het allerbeste geval gaan. Ze misschien 7e keer worden. Nou,
precies, maar die kunnen ook zomaar 16e worden het jaar daarna. Dat
exact.
Is veel te gevaarlijk.
Dus ik maak me gek genoeg voor Arne Slot.
Plus wat wat volgens mij heel weinig wordt genoemd. Hij is nu 45 volgens mij, zoiets om erbij. Hij heeft gewoon nog
44.
Kinderen. 44 is die. Ja. Hij heeft gewoon nog kinderen, zijn vrouw, die wonen ook nog in Zwolle.
Dat argument hoor ik dan heel vaak, maar volgens mij heeft dat nog nooit een ambitieus iemand in de voetballerij belet. Ja. En uiteindelijk, die kinderen zijn al wat oud. Dus het is niet
ze zijn op de middelbare school, toch?
Nee, oké, maar ze wonen nu ook op praktisch fulltime in Zwolle, terwijl hij in Rotterdam in zijn appartementje zit. Dus
dit vind ik een hele goede argument.
Dit is een heel goed argument. Ja. Inderdaad.
Okay,
hij blijft nog 10 jaar.
En wat mij inderdaad heel erg geruststelt, is dat hij verstandig is.
Ja.
En echt wel weet, als je zo blijft presteren. Hij blijft ook zo presteren, heb ik het idee.
Ja. Ja, en ik denk, hoe meer hij presteert bij Feyenoord. En bij Feyenoord heeft hij echt veel macht. Hè. Laten we ook dat niet vergeten. Ja. Want hij kan bijna alles voor elkaar krijgen. Op het moment dat hij nu zegt, ik wil dat mijn vrouw de nieuwe spits van Feyenoord wordt. Dan zijn er mensen bij Feyenoord die zeggen... Ja, misschien moeten we dat wel.
Ze heeft een goed linkerbeen. Ja. Ze heeft wel, en ze kan een penalty nemen.
Dit is wel, las ik vanmiddag een artikel over gekke contracten, gekke clausules. En toen was het inderdaad een speler die zijn vrouw dan kooklessen van de club wou hebben. Dus dat was ook wel mooi, inderdaad.
Ja.
Als je dat in je contract.
Weet je, Bram van Polen?
Dat vond ik wel. We vinden veel van Bram van Polen, maar dat vond ik wel mooi. Van dat biertje voor iedereen.
Hey, goed. Een andere naam. Want Arne Slot, ik denk dat we als ik dat zo hier aan tafel een beetje beluister. Gaan we er allemaal wel vanuit dat hij gewoon nog een jaartje blijft?
Ja.
Oké. Is dat ook het geval voor onze aanvoerder Orkun Kökçü? Nee. Verwachten we die dat hij nog na de zomer bij ons zit?
Nee.
Nee?
Ja, ik zou verbaasd zijn. Ik zou verbaasd zijn als hij nog blijft.
Ja. Ja. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Ja. Als je ook daar ziet welke clubs, want dat is elke week een soort van, het is niet meer of er clubs interesse hebben, maar het is vooral welke clubs hebben geen interesse, want van Paris Saint-Germain tot en met Manchester United staan allemaal
wat
in de rij.
Heel goed werkt, echt die hele hype. Je ziet heel veel op Twitter, zie je heel veel filmpjes al rondgaan met compilaties. Man United, van Leicester ook, waar dan onder wordt gereageerd. Leicester City maakt geen kans.
En jij zegt, Jopie, welke club is in Nigeria? Dat is Ajax. Want die hebben echt op iedere positie een betere speler. Dus klopt. Die klopt, ja. die komen niet.
Nee,
dat is de enige club die niet komt.
Nee.
Nou. Zelfs PEC heeft geïnformeerd. Ja. Wat moet dat nou kosten, zo'n kutje?
Ja, precies. Ja.
Een rondje voor de supporters.
Ja. De, nou, twee biertjes. Ja.
En ook nog over de club die is toegevoegd, is Liverpool. Dirk Kuyt heeft namelijk in de Liverpool Echo, heeft hij dan ook gezegd, ik heb advies gegeven aan het bestuur van Liverpool. Nou, top Dirk.
Getruida staat ook in het lijstje. Ja, nee,
maar het zijn wel andere clubs dan voorheen. Ja. Wat en betekent dat hij wel waarschijnlijk zou gaan. En betekent dat er over andere bedragen moeten gaan.
Ja, tot voor kort waren het clubs als Sevilla en Rome. Wat natuurlijk ook mooie clubs zijn, maar wel een beetje subtop Europa.
Hij heeft toch
nu begint ook echt de bovenkant mee te kijken, mee te doen. Dus
hij heeft toch ook met zijn zaakwaarnemer was hij toch al rond geweest in Italië. En,
dat is het enige waarom ik me zorg.
De zaakwaarnemer is inderdaad Cuccio voetbalmanagement.
Ja, dat is de zaakwaarnemer. Dus dat is het enige. Al die geruchten, dat is hartstikke interessant. Maar goed, er zijn ook zaakwaarnemers die elke dag gewoon weer een nieuwe club droppen onder het motto van dan gaat die prijs omhoog. Ja. En dus ook uiteindelijk het salaris voor speler lief omhoog.
Ja.
En dus alle bagage die erbij krijgen. Maar goed,
prima.
Ik denk dat we allemaal er wel over eens zijn dat hij gaat vertrekken. En dat gunnen we hem ook na zo'n seizoen. En zeker als hij straks op die Coolsingel staat als aanvoerder.
Maar welke prijs?
Ja, dan welke prijs?
Want mag ik zeggen wat in de befaamde appgroep is gezegd?
Ja, je mag zeker. Mag je daar...
Johan, de grote Johan Brinkel, echt heel groot in Kuinkepoel, zei met zijn hoofd, zo'n Kukcu, 35 max, misschien 40. Ja. Wat al een gekke zin op zichzelf is, maar 35 max, misschien 40 miljoen.
Daar kreeg ik de volle wind van.
Ja, precies.
Ja, en toen moest, eerlijk is eerlijk, de wedstrijd Feyenoord AS Roma moest nog plaatsvinden.
Ja. Daarna werd de vraag mij ook gesteld. Toen zei ik 100 miljoen.
Ja. Dus ben ik dan ook. Jij bent een soort bipolaire stoornis als het gaat om vraagprijzen. Nee, maar jij zei 35, 40 miljoen.
Ja,
is dat nog steeds iets wat
Kijk, ik ben er inmiddels een beetje ingedoken. Kijk, er zit iemand naast me. Die zit te popelen. Ik zie een Excel-sheet van, ik denk wel 7 pagina's die uitgeprint is. Dus Pieter, ik geef jou straks het woord. Maar ik ga eerst even kort toelichten waarom ik mijn vertrekpunt... Vergeet even niet, wij zijn Feyenoord. Nou, dat zullen jullie niet zelf vergeten. Maar wij hebben jarenlang, een jaar of 15, 16, hebben wij het transferrecord van Dirk Kuyt gehad naar Liverpool. Daar hebben we jarenlang tegen aangeheekt van, nou zou het een keer uit de boeken gaan. Afgelopen zomer was het dan eindelijk zover dat Sinisterra voor 25 miljoen verkocht is. Kan al oplopen met bonussen. Al die andere sterke spelers, die waar we zo van genoten hebben, een Senesi, een Malasia of een Uisnes, die zijn allemaal voor 15 miljoen of zelfs nog minder verkocht. Dus ja, we zijn de goede weg ingegaan. Maar het is nog steeds zo dat we maar één speler boven de 25 miljoen hebben verkocht. Dat is namelijk Sinisterra. Dan vind ik het heel grappig bij Feyenoord supporters om te merken. Tuurlijk, ik hoor ook al die clubs in Paris en Liverpool en Manchester. En, nou ja, goed, noem het allemaal maar op. Dat wij dan denken, oh 40, 45, 50, 60, 5. Dat is gewoon niet zo realistisch. En dan kom ik bij het pleidooi wat ik een beetje wil gaan houden. In de geschiedenis van de Eredivisie, want daar moet je toch een beetje naar gaan kijken... In de Eredivisie zijn er in totaal maar 15 spelers geweest die 30 miljoen of meer hebben opgebracht. Daarvan zijn er 10 aanvallers, 3 keer verdedigers en maar 2 keer een middenvelder. Namelijk Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Dus even het idee dat in de Eredivisie gewoon te pas en te onpas extreme bedragen. Want wij denken allemaal aan Anthony. Ja, dat was een gekte en dat hielp ook mee dat een trainer daarheen ging en die iets te eisen had.
Ja.
Tenzij Arne Slot weggaat en zegt ik wil per se Kukcu, dat zou kunnen helpen, maar dat hopen we allemaal niet. Nou, als ik dan een beetje ga kijken, dan denk ik van Van de Beek is een speler die we een beetje kan gaan vergelijken met Kukcu. Van de Beek ging op zijn 23e naar Engeland, Kukcu is nu 22, wordt in december 23. Nou, Van de Beek heeft 175 wedstrijden gespeeld voor Ajax toen hij wegging, 41 goals, 34 assists. Kukcu 169 nu, 32 goals en 26 assists. Nou, alle twee ongeveer 40 plus potjes in Europa. 10 interlands voor Van de Beek. Kutje op 20, waaronder een potje op het EK. Dan denk ik, de cijfers van Donny van de Beek zijn iets beter. Maar is ook logisch, want die staat vaak aanvallend op het veld.
Ja.
Maar heeft wel die Champions League campagne waarin hij furore maakte. Ook een Europa League finale heeft hij uiteindelijk gehaald. Nou, Kutje heeft dus ook 2 goede Europese runs. Donny van de Beek is vertrokken voor 39 miljoen. En we weten allemaal dat Ajax een betere status vooralsnog heeft dan Feyenoord. Dan denk ik dat we onszelf echt rijk rekenen. Ik heb even niet gekeken naar de contractstatus van Van de Beek. Want Kukcu heeft nog tot 2025, dus na dit seizoen nog 2 jaar. Dan zou ik het super tof vinden op het moment dat we 40 plus krijgen. Maar dan denk ik, als we gewoon heel eerlijk moeten zijn... Dat nogmaals, het record is sinds 25.
Wanneer, ik ben namelijk in dit geval de scheidsrechter advocaat van de duivel. Ja. Maar wanneer ging Van de Beek weg? 2018, 19?
Ja, zoiets, ja.
Ja, we zijn inmiddels 3 jaar verder. Tuurlijk, 4 jaar verder.
Inflatie.
Inflatie. Ja, maar die markt is echt ontploft.
Ja, maar het keerzijde daarvan, Van de Beek is natuurlijk gigantisch geflopt. Zoals wel meer Nederlanders zijn geflopt. Dus daar kan je ook zeggen, ja, leuk die Eredivisie, maar het is wel een beetje Mickey Mouse competitie.
Nou,
dus dat heeft natuurlijk ook weer zijn
weer. Als ik jou moet ondersteunen, zou ik inderdaad zeggen, kijk naar de transfers van de afgelopen jaren. Hoeveel daarvan zijn gelukt? Hoeveel er gelukt zijn vanuit Feyenoord? En dat Feyenoord niet een Champions League campagne heeft afgelegd.
Wat positief is nu, dat Sinisterra is gewoon los van zijn blessure speelt. Senesi doet het gewoon goed bij Bournemouth. Ja. Uisnes is de grote man bij Benfica. Balacia is de enige die niet een structurele basisplaats heeft. Maar als die speelt, best wel veel lof nog krijgt van supporters in ieder geval.
Maar daarom,
kortom, dus het geeft wel aan dat die stap. Ja.
Het is natuurlijk wel raar om te zeggen, ja, bij die ploeg zijn een aantal jaar geen goede spelers vandaan gekomen. Dus deze kan ook niet goed zijn. Dat is een verband zoeken wat er niet is.
Eens.
Nee, maar zo werkt die voetbalwereld wel.
Ja, Red Bull Leipzig heeft ook geen geschiedenis. En die verkopen ook gewoon dit soort. Die verkopen die trainers zelf.
Nee, dus maar om een punt te maken. Ik denk dat bij een bedrag van 40 miljoen dat we echt meer dan tevreden moeten zijn. Zeker omdat ons record nu op 25 miljoen staat. Dat betekent bijna verdubbeling van wat je nu hebt. En natuurlijk alles. Ik zeg niet dat daarmee onze technisch directeur, die we niet hebben, de markt moet gaan en zegt hij is voor 40 op te halen. Nee, tuurlijk niet. Je moet ze nu ook uitspelen.
Volgens mij is het ook zo dat vorig seizoen zaten we inderdaad ook in een iets andere financiële situatie. Ja. Waarbij je nu kunt zeggen, ik snap het wel hoor. Je moet misschien zeggen, jongens, voordat we allemaal teleurgesteld zijn, omdat hij voor maar tussen aanhalingstekens 40 miljoen weggaat. Dan we allemaal zeggen, joh, een schande.
Ja. Ja.
40 zou echt zeker mooi zijn al. Maar ik denk wel dat dit je zit zelf in de andere situatie. Er is een inflatie. Ja, weet je, die andere spelers die voor minder gingen. Ja, logisch ook. Ja. Iets ouder, Huisnes.
Aanvoerdersband, nu weet je dat,
dat ook.
En maar goed, ik ben nieuwsgierig. Want
nu komen de echte.
Nu komt het schrift van Pieter wordt nu opengeslagen.
Ik heb het nu even iets breder getrokken ook.
Ja.
Ik heb verschillende bronnen gebruikt. WhoScored, Transfermarkt, VI.nl.
Wauw, dit is al.
En FUTHead. FUTHead is waar je FIFA-kaartjes kan zien welke speler waar speelt.
Okay,
op welke positie.
Ja.
Ik heb gekeken naar de positie en dat is centrale middenvelder.
Ja, ja.
Daarnaast heb ik naar de leeftijd gekeken.
Ja.
Kwamen er een paar naar voren. Nou, Enzo Fernandez kwam naar voren.
Ja,
die ging voor 120 miljoen ging die van Benfica naar Chelsea. Maar die was een anderhalf
WK
heeft ook gespeeld. Ja. Maar die is al voor zo'n
niet meteen gaan onderbreken nu, hè, Johan? Want er komen cijfers. Ja. Oh.
Maar die had al een soort van waarde bepaald, omdat hij al voor 40 miljoen van River Plate naar Benfica kwam.
Ja. Ja.
Ik heb ook zijn cijfers bekeken en vergeleken met Kortjoe. Kortjoe kwam er best wel goed ook uit tegenover hem.
Okay.
In ieder geval gaan we niet verder op inhoud op in. De andere is nog Tsouchami, als ik het goed zeg. Die ging van AS Monaco ging die naar Real Madrid vorig jaar. Die was ook 22 op dat moment. Was ook een tweejarig contract op dat moment. Die was 80 miljoen. Echter, die was al gegaan van Bordeaux naar Monaco. Ook al voor 18 miljoen. Dus er was ook een soort waarde bepaald.
Mm-hmm.
Nou, dan heb ik wel twee spelers. Heb ik wel even wat dieper in gekeken. Dat is Vitinha. Die speelt nu bij. Die ging van Porto naar PSG vorig jaar zomer. Ook 22 jaar. Had ook nog een tweejarig contract. De ander is Matheus Nunes. Die ging van Sporting Lissabon naar Wolverhampton.
Oké. Okay.
Die hadden ook een gelijkwaardige marktwaarde op dit moment, waar ik zo meteen op terug ga komen. Ook die had alleen een vierjarig contract.
Oké. Okay. Ja.
Echter, als we gaan kijken naar Interlands, Kutsu heeft er 20, Vitinha en Nunes 8 en 11. Europese wedstrijden 42 versus 9 en 6.
Ja, ja.
Key passes, Kutsu 2.3, Vitinha 1.4 en Nunes 0.7.
Ja, ik ben echt,
average passes zijn 63, 62 en 42.
Ja, ja.
Vitinha wint echter wel meer interceptions en tackles.
Ja.
Nunes die heeft ongeveer de tackles gelijk.
Oké.
Kutsu wint op alles, zeg maar.
Ja.
Dan heb je ook nog de rating, het algeheel rating, wie speelt er goed?
Gewoon cijfers.
Eigenlijk de cijfers. Kutsu heeft een 7.8, 7.28, Vitinha een 7.35 en Nunes een 7.08. Trouwens, ik moet nog even als laatste...
Je hebt me zo zitten teasen, wat is nu die marktwaarde?
Precies. Ik heb trouwens nog even gekeken naar natuurlijk wat zij het laatste jaar in hun Sporting Lissabon en FC Porto jaar.
Ja, precies. Niet wat ze nu presteren bij een nieuwe club. Dat zou niet eerlijk zijn. Sowieso, het enige wat Feyenoord wel moet doen, want ik hoorde wel bij die twee eerste spelers die je opnoemde, hè, bij die gozer die nu van Benfica naar Engeland is gegaan.
Ja, Fernandes.
Je moet sowieso zeggen dat Feyenoord minstens 14 à 15 miljoen heeft betaald aan FC Groningen toen die uit de jeugd
precies,
overkwam.
Dat is slim.
Want dan zeg je al van, dat moeten we terughalen.
30 miljoen. We hebben 30 miljoen betaald aan Groningen. Als zij zeggen bullshit, moet je zeggen...
Maar die zijn gedegradeerd, toch?
Ja, maar heb je gezien hoe groot dat stadion is voor een degradatiekandidaat? Dat kan helemaal niet.
Het is het Orkoenstadion.
Het is allemaal van ons.
Ja.
Dat is mooi, ja.
Oké, daar kom op met het cijfer.
Oké, dus ik heb naar de marktwaardes gekeken op dat moment, toen zij weggingen.
En dat is op Transfermarkt?
Transfermarkt, uiteraard. Heel leuk om naartoe te kijken. Ja. Kortju heeft daar op dit moment 30 miljoen. Mm-hmm. Vitinha had 30 miljoen. Matheus Nunes had 35 miljoen.
Oké, allemaal in dezelfde range.
Precies. Ja. Matheus Nunes is van voor 46 miljoen naar Wolverhampton gegaan. Oh, maar had nog een 4-jarig contract.
Ja, oké.
Okay. Okay.
Ja.
Vitinha is voor 44 miljoen naar PSG gegaan.
Ja.
Maar daar heeft dit ook... Ik ben op Portugese sites op een gegeven moment terechtgekomen. Abola bijvoorbeld als bron. Ze waren heel erg
boos. Hele nare ziekte?
Want hij had in zijn contract een afkoopclausule.
Ja.
Dus zij wouden heel graag zijn contract openbreken, 60 plus erop gooien.
Oh, dus en ze al meer die, op kunnen leveren.
Veel meer
zijn die Portugezen natuurlijk.
Precies,
die hebben al die
Portugal en Spanje moet je een contract neerzetten.
Ja. Oké, okay.
Dus, nu moet ik ook een heel hoog bedrag gaan zeggen inderdaad. Maar het moet minimaal 45 miljoen zijn.
Oké. Okay.
Gewoon minimaal. Ja,
als je met zo'n verhaal komt, dan kan ik het natuurlijk wel met Donnie van der Beek vergelijken.
Jij komt met je onderbuik dan...
Ik hoop dat het dat soort bedragen worden. Al zou ik het ook niet erg vinden als die Enzo Fernandes bedragen worden. Daar teken ik op zich ook wel voor.
Maar dan werkt zo'n hype en een WK-wedstrijdje. En dan
ik weet in ieder geval wel. Ik heb ook wel eens gepleit dat Feyenoord een verkoopmanager zou moeten hebben. Ik denk wel, Pieter, dat jij in aanmerking zou komen voor die functie. Want als je dit soort cijfers overlegt bij al die sporting
ik
directors van al die clubs...
Dan
kunnen ze niet anders zeggen, ja, je hebt ook gelijk, Piet, ik betaal 80. Ja.
En hij verkoopt je er een bitterbal bij.
Ja, doet hij. Ja, goed,
die krijg je daar gratis bij. Borrelapjes ook.
Oké. Ik wilde even iets sneller dan je, want we zijn best lang bij Kutsu gebleven. Maar Jiménez is natuurlijk ook zo'n speler waar heel veel... Gaan we die kunnen behouden of wordt
tuurlijk.
Het ook...
Tuurlijk, we zetten zijn familie in.
Ja, zijn vader.
Er zijn nog zoveel mooie plekjes in Nederland die Fer moet bekijken.
Ja. Zijn ze al in Kinderdijk geweest?
Precies.
Hebben ze al...
Kinderdijk zijn ze geweest.
Ja,
zijn
fluisterbootje in...
Vandaag was bij het Openluchtmuseum.
Ze waren in Giethoorn.
Zijn ze in het Mijnmuseum geweest? Want als je daar in Valkenburg daar bent geweest, daar heb je Nederland gezien hoor.
Oké, dus Jiménez die houden we gewoon.
Ja, ik denk wel dat hij blijft.
Oké, ja. Maakt het dan uit of hij topscorer wordt?
Misschien deze vraag moeten we over Jiménez misschien over een paar weken nog stellen.
Nou, dan gaan we hetzelfde doen. Dan kom jij weer met zo'n lijst.
Ja, precies. Dan bereid ik
komt
me voor.
Dat het 80-100 miljoen is.
Stel hij scoort donderdag een hat-trick.
Hoe rijmen we het? Want dat kan ik nog steeds niet helemaal rijmen met die vermeende interesse in Peppi van FC Groningen. Om toch maar over Groningen te hebben.
Omdat ik denk dat ze niet zo tevreden zijn over Danilo misschien.
Niet als spits misschien, want Danilo is tegenwoordig meer als aanvallende middenvelder wordt hij gebruikt.
Dus dat ze...
En hij natuurlijk een derde spits heeft hij steeds gewild.
En het is wel eenzelfde soort spits. Dus zou jouw vermoeden kunnen onderstrepen natuurlijk dat hij gehaald wordt voor een eventueel vertrek van Jiménez.
Wat vind jij ervan dan, Jopie?
Even los van het feit om Peppi, want daar ben ik niet zo ingedoken. Van wat ik kan zien zo op basis van de samenvattingen, vind ik het echt wel interessant om vette spelen. Als je de team maakt bij een kwakland FC Groningen, doe je het gewoon best wel goed.
Hij is Amerikaan, hè?
Amerikanen hebben mij altijd een streepje voor, al was de vorige Amerikaan niet zo'n geweldig succes.
Nee, maar zijn de prijs bij hem, het is best wel hoog. Wat
als je daar 10 miljoen voor moet gaan betalen, dan denk ik voor een op nu beoogde reservespits, zolang Jiménez blijft, vind ik dat te veel geld. Tuurlijk, ik weet dat de Champions League geld binnenkomt, maar dan heb ik liever een Szymanski om maar eens wat te noemen, die we ook nog steeds maar moeten logkeuten.
Volgens mij moet je echt die basis heel erg gaan versterken om inderdaad het jaar erop die Champions League plekken te pakken.
Dat is
het allerbelangrijkste.
Maar dat is toch eigenlijk de conclusie? Want we kunnen het wel hebben over Wiever. Net zijn contract verlengd. Ja. Geertruida heeft zijn contract net verlengd. Bijlo, laat die maar een jaartje fit zijn. Hansco, die liggen allemaal nog dusdanig lang vast. In ieder geval voor 2 jaar. Volgens mij is dit het jaar wat we net vertelden met hoe we dit item begonnen. Van je moet komend seizoen, moet je erbij zitten. Je moet eerste of tweede worden.
Ja,
dan kan je alleen zeggen van, Kutsu, je hebt zoveel voor ons betekend. We gaan jou een mooie transfer gunnen.
En die was afgelopen zomer ook al...
Precies, weet je,
niet bezig met het transfer, ja, maar wel in zijn hoofd.
Dus volgens mij moet je de rest gewoon zeggen, joh, ja, jammer, als Kutje verkocht is, dan zetten we de deur dicht. Tenzij de echt extreme 120 miljoen en zo Fernandes bedragen worden geboden op Geertruida, ja. Dan kan je niet weigeren, maar...
Trouwens, Slot moest hem nog overtuigen, volgens mij, bij Kutje. Vorig jaar, eind van de zomer, dat hij moest blijven.
Maar ik ben blij dat hij het gedaan heeft.
Inderdaad, heel erg goed.
En voordat we echt gaan vooruit blikken op die oh zo belangrijke wedstrijd tegen AS Roma, ja, moeten we eerst nog even naar de nieuwe jingle van de Clown van de Week.
De Clown van de Week.
Maar je moet toch nooit je oordeel laten afhangen van de grensrechter.
Maar de slechtste is dan weer super slecht.
You have the face that you are Ajax supporters anyway.
21 is 5.
Dat is toch ook in het spel tussen. Dat is toch niet te geloven.
Ja, want die heeft onze duif, die is achter het mengbord gaan zitten. En die heeft deze fantastische jingle heeft die in elkaar geflanst. Ja, het had nog veel meer... Hoe heet die mensen? Talking Heads had hij erin kunnen gooien, want wat hebben we er weer? Maar we hebben weer een nieuwe, die volgens mij nog niet eerder is geweest. Pieter, want vertel het, wie is deze week geworden?
Nou, er kwam een column, die kwam nog online.
Ja.
Op Voetbal International.
Ja.
Een column van Nico Dijkshoorn.
Oh.
Ik zal een klein stukje voorlezen.
Ja.
Het ging namelijk over de opblaasbare dingen afgelopen donderdag.
Ja.
De waterbedjes en de plastic eenden waren een cynische heropvoering van de bananenrel, die door de UEFA als racistisch werd gezien. Het zou net zo makkelijk kunnen worden uitgelegd als een verwijzing naar de eeuwenoude fontein in Rome, die enkele jaren geleden door de Feyenoord supporters werd gesloopt. Dus ik dacht, nou...
Oké. Die vind ik interessant.
Ja.
Kijk, die banaan, daar kon ik nog een beetje mee inkomen. Ik dacht, ja...
Nou, dat...
Maar dus hij zegt feitelijk dat die badjes een verwijzing zijn naar het slopen van die fontein.
Ik heb daar werkelijk...
Maar hoe legt hij dan uit? Want ik zag ook een opblaasbad...
En die sekspop, hoe wordt die al?
Nou ja, daar zou ik niet verder op in willen gaan. Maar, nee, maar ik zag ook een opblaasbedje van zo'n luchtbedje van Jumbo-Visma. Dus blijkbaar hebben wij ook wielrenners in de selectie of zo. Of ja, hebben we ooit iemand de fiets gejat in Rome? Ik weet niet.
Het is nog erger. Het is gewoon een heel verhaal. Dit was een kleine alinea. Het was zo, ja, echt, nou, echt vreselijk.
En, maar dit is toch zoeken? Als je überhaupt een soort van verband probeert te leggen tussen een opblaasattribuut en het slopen van de fontein, daar heb ik niemand over gehoord.
Ik wil iets wel over die banaan zeggen, want de oproepen waren gedaan ook door FRFC en de Noordzijde en dat soort dingen van, nou jongens, neem dan niet die bananen mee.
Ja.
Nou, dat was al op zich al een goed idee.
Ja.
Plus in 1989 was het al een ding dat de Man City supporters namen al bananen mee, opblaasbare bananen.
Als gimmick.
Precies, als gimmick. De BBC heeft het erover gehad. Talksport is het geweest, zeg maar, het podcastplatform in UK. Ook zo'n bekende is Henny de Haddock van Grimsby Town. Is ook een hele rel op geweest dat er geen opblaasbare dingen met de FA Cup wedstrijd tussen Southampton niet mee mochten nemen. Het is gewoon een heel breed voetbalding. Doe je onderzoek.
Ja, ze stikken ze. Je ziet heel vaak die stickers, bring back the bananas en dat soort. Nou, maar weet je wat ook zo irritant is? Die verbanden zoeken, in Feyenoord termen denken, over ons praten, alsof zij het allemaal weten. Dat ik denk, ik vind dat echt tegenvallen van Nico Dijkshoorn. Want ik zou zeggen, een gemiddelde Feyenoord supporter doet niet zo cryptisch, heb ik over het algemeen het idee. Als zij willen dat men duidelijk krijgt dat wij het heel tof vonden dat wij die fontein hebben gesloopt,
precies,
dan had daar wel een spandoekje gehangen.
Ja. Ja. En misschien dan wel
en
met...
Dat pleit hij ook voor in die column. Afschaffen van spandoeken. Dat vindt hij ook altijd maar een beetje zwaar, kleinzeren. Ja. Ja. Denken. Dan kijk mij eens bij een lange spandoekje. Okay. Nee, joh, Nico Dijkshoorn, ga eens een keer naar het stadion en probeer eens je te verdiepen in echte supporten in de plaats van dat gefrustreerde dat je zoon geen profvoetballer is geworden bij AZ. Kom eens.
Goed, zo, nog even sneer door.
Ja, nee joh, maar columnist is tegenwoordig zo makkelijk. Ik las, even een heel klein zijstapje. De column van Hugo Borst maandagochtend in het AD. Ja, die heeft gewoon werkelijk elke brain fart heeft hij opgeschreven. Er zat totaal geen idee in die column. Het enige wat ik leuk vond om te lezen, dat hij zegt dat hij opgevangen had bij Sparta. Dat Dennis de Kloeze van Arne Slot heeft gehoord dat hij volgend jaar blijft. Ja. Maar die hele column ging over dikke trainers. En denk ik, waar gaat het over?
Het schijnt zo te zijn dat Hugo Borst ChatGPT gebruikt om zijn columns te maken.
Precies, ja. Dan is dit het bewijs dat het systeem nog niet waterdicht is en dat het toch echt een vak is. Goed, Dat gezegd hebben, de aanstaande donderdag spelen wij de wedstrijd van het jaar, zoals dat zo vaak gezegd wordt. Maar zo voel ik het oprecht wel, hoe relaxed ik afgelopen zondag op het bankje zat om Cambuur te aanschouwen. Zoveel spanning voel ik langzamerhand al wel opborrelen voor die uitwedstrijd in Rome tegen AS Roma. We gaan daar natuurlijk heen met een 1-0 voorsprong. Maar laat ik allereerst eens bij jullie checken, hoe is het jullie gevoel daarover? Wat zijn jullie onrustig of ga je er eigenlijk heel relaxed in?
Nee, ik had het vorige week na de wedstrijd, was ik meteen weer bezig met donderdag met AS Roma. En dat heb ik sinds gisteren heb ik dat ook direct.
Ja.
Laatste fluitsignaal, eigenlijk het begon tijdens de wedstrijd al, omdat Courtois even op de grond lag.
Ja, Hansko op een gegeven moment zag ik dat hij zo schoen te zijn.
Wiever.
Ja, Wiever.
Ik stond te schreeuwen naar de tv van blijf buiten, niet meer meedoen. Dat wel mijn vriendin zei, ja, maar we hebben al 5 keer gewisseld. Boeit mij dat, weet je wel.
Ja, ook ja,
gewoon niet meer meedoen.
Ja. Alsof je met 10 mannen niet zou kunnen trekken.
Precies, dat dacht ik ook van, nee, oh, fuck it. Ja. Nee, ik ben heel erg gespannen, maar heel veel zin in. Ja. Ja.
En jij Tim?
Valt mee. Ik heb vooral, ik had donderdag ook niet zoveel spanning zelf. Ik moet wel zeggen dat ik het nu wel... Je bent nu zo dichtbij, want ik had donderdag wist je natuurlijk niet hoe Roma voor de dag zou komen. Nee. En Feyenoord, en nu dat je die voorsprong hebt, heb je ook iets te verliezen.
Ja.
Dus ik heb nu wel iets meer spanning, maar ik heb ook vooral heel veel zin in. Maar ik denk wel dat het een zenuwslopende partij gaat worden die te vergelijken is met vorig jaar Olympiek Marseille.
Oké. Okay.
Dat denk ik. Dat je eigenlijk een ploeg die misschien... gelijk iets beter is.
Ja.
Want zo eerlijk moeten we zijn.
Ja.
Op papier. Dat je daar billen knijpen.
Okay.
En tegenhouden. En hopen dat je hem over de streep trekt. Het voelt wel heel erg hetzelfde. Ook omdat je denkt, maar dat zo'n Leverkusen of Saint-Gilles.
Ja.
Ja, dat is te doen. Ja. Dan ligt ineens die weg open.
Ja. Ja, de finale ligt. Je hebt gevoelsmatig. Kan je echt überhaupt nadenken over Boedapest?
Ja.
Dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Ja. Nee. Ja.
En jij dan?
Nou, ik zei net al, ik ben al gespannen. Ook omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar Mourinho is toch een sluwe vos. Die heeft die wedstrijd aanschouwd in Rotterdam. Nou, uiteindelijk is hij met een 1-0 is die weggegaan. En ik ben gewoon vooral nieuwsgierig. Wat gaat hij nou doen deze donderdag? Hij heeft al best wel wat spelers gespaard afgelopen zondag. Die wedstrijd die ze overigens vrij makkelijk met 3-0 wonnen. Wel weer een penalty gemist.
Vijf spelers van afgelopen donderdag stonden nu weer in de basis. Dus waaronder de keeper.
Hij heeft wat spelers heeft hij gespaard. Nou, of tenminste noodgedwongen. Die Balla was natuurlijk is de vraag of hij het gaat redden. Abraham begon vanaf de bank omdat hij niet helemaal fit was.
Ja.
Wijnaldum viel geblesseerd uit met een hoofdletsel. Dus ook daar is de vraag of hij mee gaat doen. Maar goed, zij hebben wat rustiger aan kunnen doen. En desondanks toch die derde plek nog wat versterkt. Omdat de alle twee clubs uit Milaan punten hebben verloren afgelopen weekend.
Ja.
Maar ik ben vooral nieuwsgierig. En ook gewoon in die breinen van zowel Arne Slot als Mourinho omgaat. Ook zo Arne Slot, gaat hij zich nou aanpassen? Gaat hij zeggen, joh, laat ze maar komen? Of gaat hij gewoon wel dat pressingspelletje blijven spelen? Gaat Mourinho nu soort van meer naar voren voetballen? Of denkt hij, nee, ik blijf vanuit die gesloten verdediging en loer op die kans, want die vrije trap of eventueel een penalty of een corner, die krijgen we altijd wel een keertje. Dat vind ik wel rete spannend. Dus het schaakwedstrijdje tussen die twee ben ik wel mega nieuwsgierig naar. Dat was in zoverre het parallel met wat we vorig jaar hadden met Marseille ook een beetje. Met die trainer van Marseille, die Sampaoli.
Ja.
Dat natuurlijk ook een soort van een schaakwedstrijd ervan maakte met tactische foefjes. Nou, je kan wel... De opstelling ongeveer voorspellen met dat hij sowieso wel weer met 3 verdedigers achterin gaat. Of 5, hoe je wil. Maar de accenten, die zullen wel weer wat gaan verschillen. Met hoe gaan die buitenspelers staan? Hoe gaan ze Kukcu oppakken?
Ja, vooral die vraag, die tweede. Ja. Hoe gaan ze Kukcu oppakken? Ja. Wordt natuurlijk meest interessant. Want ik denk dat het werd ook inderdaad, werd al aangerefereerd eerder met die VI Pro van...
Pieter Zwart,
inderdaad. Dat Kukcu, dat was de sleutel in die wedstrijd. Dat Feyenoord daar lekker vrij kon ballen zo nu en dan.
Ja.
En wat mij mijn billen al doet samenknijpen, is natuurlijk wel die laatste 20 minuten. En dat je ziet dat tot nu toe, ook al eerder genoemd, dat AS Roma de enige ploeg is die ook tot het einde toe fit genoeg is om het spelletje van Feyenoord te kunnen spelen.
Ja, dat was
in
ook
ieder
echt
geval
zo,
zich te meten met Feyenoord.
Ja. De vraag is natuurlijk, want jij hebt over die 20 minuten natuurlijk ook het verloop van de wedstrijd. Want Feyenoord heeft natuurlijk ook weer een ploeg op het moment. Want als wij snel een goal kunnen maken, Ja, dan hoef ik je niet uit te leggen hoeveel zij er moeten maken om überhaupt nog door te kunnen gaan voetballen. Maar ja. dan heb je wel een marge. Dus die 1-0 is wel echt een hele lekkere startplek. Ja. Alleen, het is ook wel een verdomd lastige. Want ja, het is te weinig om te zeggen, we gaan wel lekker leunen en we gokken op die counter met...
Maar, dat zeggen ze toch ook, hè? Over een 1-0. Dat is de moeilijkste manier van voetballen.
Maar aan de andere kant, we doen nu net... Tenminste, dat had ik dan een beetje zo ook... het is maar 1-0, het is maar 1-0. We doen nu net alsof het beter was geweest als het 1-3 was geworden.
Het is natuurlijk altijd
beste uitslag.
Nee, natuurlijk.
Beter dan een gelijkspel of een verlies.
Je kan gewoon met een gelijkspel, kan je doorgaan.
Maar het is misschien ook wel wat raar dat je in een Europese campagne zit... ten opzichte van, behalve vorig jaar dan, maar die Europese campagnes de jaren daarvoor... dat je eigenlijk in de eerste wedstrijd het al...
vaak verspeeld had.
Verspeeld had.
Ja, dat je de 3-0 afging.
Ja, als we nou heel snel in die eerste 10 minuten de 2 maken, dan kunnen we nog met 5-0 winnen.
Ja. Nee, dat is... Ja, het is natuurlijk een wilde om nu Feyenoord supporter te zijn. Maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar.
Ja.
Ik ben ook nieuwsgierig of uiteindelijk Arne Slot denkt van ja, ik ga toch die press spelen. Of daar ben ik het meest nieuwsgierig naar. Want ik heb die samenvatting zitten kijken van AS Roma afgelopen weekend tegen wie speelde ze? Udinese, geloof ik.
Udinese, ja.
Alle kansen die AS Roma creëert zijn of dode spelmomenten,
ja,
of vanuit de counter. En dan denk ik, ja, dan is het juist misschien wel interessant om Arne Slot het een keer lekker gewoon een beetje achterover te leunen, een beetje te wachten en dan in de tegenslag, want dat kunnen wij ook best goed counteren, dat we vanuit met de snelheid, met Giménez voorop of met toch misschien een paar Sjouw in de basis, Idrissi vanaf de linkerkant. Dat je toch denkt, ja, maar ik denk niet dat hij het gaat doen. Want elke keer hebben we het ook over wie gaat hij erop stellen. Ja. Ja, ook elke week doet hij toch hetzelfde. Dus we kunnen wel gaan gokken over hoe hij het zou moeten doen.
Ja, maar hij zou met accenten zou hij wel iets kunnen verleggen.
Ja.
En wat ik zo fijn vind aan Slot is dat je altijd weet, komt wel goed.
Ja.
In de zin van, hij komt wel met een tactisch plan wat plausibel klinkt. En dan kun je die pot verliezen en liever niet. En ik hoop het ook zeker niet. Maar dat je dan toch denkt, ja, oké, maar... We hebben er alles aan gedaan.
Ja.
Ik vind het echt wel belangrijk om even te noemen. Ik merkte van mezelf namelijk... Feyenoord heeft echt een aantal heerlijke wedstrijden gespeeld... of heel makkelijk gespeeld. En ik zat donderdag op de tribune... dat je voor het eerst het gevoel had... oh ja, dit is echt een team wat echt beter is.
Hm.
Op momenten.
Ja, ja.
En dat we niet moeten vergeten dat je niet tegen RKC speelt...
Nee.
Maar wel gewoon tegen AS Roma.
En ze hebben ook wel echt kansen gecreëerd.
Nu lijkt je al in te dekken.
Maar ik vind, net zoals jij ook in het vorige item met over Kukçu, 40 miljoen... als Feyenoord onverhoopt 2-0 verliest... dat het absoluut geen schande is.
Nee,
je ook niet het seizoen daardoor minder mooi is. Het is nog steeds... Dat is het meer.
Alleen je hebt het gevoel dat de finale wederom in hand bereikt is. En daarom...
Het is heel... En ik zie gewoon telkens dit seizoen niet zo goed in waarom Feyenoord een pot zou verliezen.
Nee, dat klopt.
Dus deze ook niet, wat mij betreft.
Nee, maar anderzijds, en ik wil niet de partypoeper zijn, maar we hebben nog geen Europese uitwedstrijd dit seizoen gewonnen.
Nou, dan speel je toch gelijk.
Ja.
Nou ja, we gaan straks voorspellen en dan kan je ook wel verklappen dat ik wel die kant op ga.
Ja.
Nee, maar ik ben wel nieuwsgierig.
Maar het was ook de afgelopen donderdag de tweede helft. Roma had ook gewoon meer bal bezit. Ze hadden ook genoeg kansen gecreëerd, dus... Ik denk niet dat de hele spelopvatting heel anders is dan hoe de wedstrijd beeld hoe het donderdag was. Ja, dat denk
en
ik
dus, ook. En daar laten we het dus maar over onze eigen elftal gaan hebben. Want we hadden net al een klein beetje een voorschot op de discussie.
Precies,
gaat hij dan met Paixão of Jaanbaks? Want dat zijn volgens mij Idrissi, denk ik wel, dat hij gewoon weer op gaat stellen.
Ja.
Wie zouden jullie opstellen?
Paixão.
Ja?
Ja.
Gewoon omdat hij in de vorm is en aanvallend iets meer brengt op dit moment?
Omdat hij in vorm is, omdat hij... ik zie hem ook zijn verdedigende werk doen. Dat heb ik al eerder aangegeven... En ik denk om misschien een verrassingselement.
Mm-hmm.
En ik vind echt die voorzet van hem een wapen. Maar aan de andere kant, daar heb je twee van die lange darmen achterin staan.
Het zijn er zelfs drie. Ja.
Drie, ja. Maar heeft dat dan zin? Dat kun je je afvragen of dat spelletje zin heeft.
Nee. Wat jij, Pieter?
Ja, ik wou eigenlijk je handbak zeggen. Maar ja, Paixão is een verdedigend werk. Dat zag je ook afgelopen zondag. Zag je het ook meesprinten en zo. Maar Ik denk dat Jahan Baks gaat spelen.
Ja,
dat denk ik ook.
Ik weet niet waar mijn voorkeur naar uitgaat.
Nee, dat het om het even is. Ik zou ook, denk ik, iets meer geneigd zijn naar Paixão. Het gaat hem alleen niet worden, want Jahan Baks wordt... omdat die verdediger misschien iets zekerder is. En het kan wel eens de battle of de flanken gaan worden. Want nou, die linkerkant en die rechterkant zijn bij hun niet extreem veel doorgekomen. Tweede helft wat meer. En dan zie je ook gewoon...
Nou, ik vond die Zalewski, ja, die was nog best ook. Die kwam best wel vaak door. Nog
ja, oké. Okay, maar er kwam uiteindelijk niet extreem veel uit. Terwijl je wel weet, met Spinazzola aan de ene kant inderdaad. Dan die, ja,
hij wisselde ook van kant op een gegeven moment.
Daar kan wel heel veel uitkomen. Hè? Die laatste goal die ze afgelopen weekend maakt tegen Udinese. Is ook vanaf de linkerkant. Spinazzola die hem voorgeeft en Abraham erin kopt. Ja. Dus het kan wel eens zijn dat op die flank echt heel veel moet gaan gebeuren. En dan is Jaren Baks over het algemeen net iets meer ervaren, iets slimmer.
Ervaren is misschien het beste.
En Paixão vind ik ook wel lekker als invaller. Dat op het moment dat je wel met, laten we zeggen, dat het 80ste minuut nog, nou laten we zeggen 70ste minuut, dat het nog 0-0 staat of 1-1 staat. Dan is het wel lekker Paixão om die in te brengen met snelheid. Die kan wel wat verrassen. Ja. En met die frisheid om die back die misschien dan toch meer aan aanvallen denkt, om die even kapot te spelen.
Ja, zou kunnen.
Dus ik denk uiteindelijk, en ook wat jij zegt, die reuze achterin, dan kan je voorzetten geven wat je wil als Paixão. Of je kan proberen te koppen zoals Paixão, maar daar kom je niet aan bij die gasten.
Dat zou goud zijn als
die een kop boven Smalling uit de hij kop als dat gebeurt, god, dan krijgt hij ook een standbeeldje.
Ja. Het kost niet veel, want het is een klein standbeeldje.
Ja, dat is het voordeel. Dat is het voordeel. Ja, jongens, even nog een klein puntje waar we even op moeten letten. Ik had het niet scherp, maar ik was er even naar gaan kijken. Want Timber staat op scherp. Nou ja, goed. Die komt langzaam weer terug. Nou, Wollemark staat op scherp. Maar ja, daar hebben we vandaag van begrepen dat de restant van het seizoen helaas eruit is. Maar sinds afgelopen donderdag staat Wiefer nu ook op scherp.
Nee, maar wacht even. Klopt dit of niet?
Ja, als ze nu die schorsing krijgen, telt hij nog mee. Het wordt alleen wel kwijtgescholden straks weer. Alleen als je nu die derde gele kaart krijgt, dan mis je de eerste wedstrijd van de halve finale. Mis je alsnog wel. Dus Wiefer moet wel eventjes opletten, want daar hebben we niet echt een vervanger voor. Tenzij Timber sneller fit is dan we allemaal denken / hopen. Ja, en hebben we dan nog een voorkeur? Ja, het is heel gevaarlijk wat we nu doen. Maar hebben we dan nog voorkeur van wie we in de halve finale eventueel gaan treffen? Die Duitsers of de Belgen?
Ik heb toevallig wel...
Het is een mop, hè?
Ja, ik heb toevallig al wel gekeken naar wat spelen zij en hoe staan ze ervoor in de competitie. Laatste wedstrijden, dat soort dingen, ja. Maar ja, kijk, de Sint-Gilles die gaat meedoen in die kampioenspool van België, waar we het over hadden.
Ja.
Maar Bayer Leverkusen staat ook redelijk alweer voor. Xabi Alonso is daar de trainer.
Ja.
Hebben het best wel goed opgepakt, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik wil dan volgens mij liever naar Bayer Leverkusen, omdat ik er zelf heen wil. Maar
ik neig naar Saint-Gilles. Is het Saint-Gilles?
Ja. Union? Of Sint-Gilles?
Ja, klopt. Sint-Gilles. Ik wil wel die trouwens, sportief gezien, is dat veel beter.
Ja, natuurlijk. Ja.
Want die Interlands, de spelers die daar achterin staan, dat zijn internationals van Luxemburg en Malta inderdaad, het middenveld.
Maar goed, daar hebben we in de voorbereiding wel 4-0 volgens mij van verloren. Dus we moeten dat niet onderschatten en doet het gewoon goed in België. Nee, mijn voorkeur zou ook die Belgen zijn, omdat ik denk dat die gewoon sportief net wat minder goed zijn.
Ja.
Bij die Duitsers spelen best wel wat aardige spelers. Dus ik denk, best een leuk
spelen in het Anderlecht-stadion trouwens.
Ja, dat wordt nog wel interessant, want Anderlecht kan natuurlijk ook eens zomaar de halve finale gaan halen als zij van AZ winnen. Maar goed, dat wordt vervolgd en dat zien we dan wel weer. De laatste ding, ik ben toch eventjes in die penalty-statistiek gedoken.
Ja, want ze beginnen ze te missen. Je bedoelt de penalty-reeks.
Ja, goed, het kan penalties worden. Ja. Daar moet je rekening mee houden. De keeper van AS Roma, Rui Patricio, heeft er in zijn carrière 20 gestopt. Waaronder penalties van onder andere Pogba, Sterling en Ibrahimovic. Dus hij heeft wel specialisten
tegen hem. Wolverhampton.
Onder andere. 70 heeft hij er tegen gekregen. Dat is natuurlijk al wat oudere keeper.
Dus dat is
22%. Dat er niet ingaat bij hem.
Nou, hoog,
dan pak ik Bijlo op het hoogste niveau. 3 gestopt, 16 doorgelaten. Dus die heeft een reddingspercentage op de penalties van 16%. Dus we hopen dat het nooit zover komt. Want dat is ook niet goed voor ons hart. Maar dan weet je dat zij in ieder geval een keeper hebben die er nog wel eens een balletje uitrammelt.
Ja.
Maar goed, zij hebben de laatste 2 penalties in de wedstrijden gemist.
Ja, daarom.
En wij hadden ook wel, zaten ook wel goed in de penalties, hè?
Ja, maar dat was toch wel met Bellerreuter.
Nee, maar ik bedoel tegen NEC.
Ja, klopt. Ja, onze statistiek heb ik niet benoemd, maar wij hebben best wel trefzekere penalties. Hey, goed. We gaan straks voorspellen. Ik wil eerst even naar de Kijkerpool.
Ja.
Terwijl jij het opzoekt, wil ik eventjes noemen dat ik de wedstrijd tegen AS Roma had ik 1-0 voor Feyenoord voorspeld. De wedstrijd tegen Cambuur had ik 0-3 voorspeld. Ik wil verder niks zeggen, maar ik zou allemaal aandachtig luisteren wat ik straks aan het einde van de podcast ga voorspellen voor die uitwedstrijd tegen AS Roma. Want ik zit toch nog wel eens aan het juiste eind.
Ik had ook 0-3. Had ik.
Oh, nou kijk, zie je. Kenners.
Nou, voor deze week, Kijkerpool tegen Roma. 4 wedstrijdwinnaars. Want het is allemaal leuk hoor wat jullie allemaal hebben voorspeld. Ja. Jullie zitten er allebei hartstikke niet tussen, hè?
Nee, dat klopt.
Nee, want het is Ramon Laponder, King Kant, Tijn en Le Garage. Allemaal 26 punten.
Netjes.
netjes. Zeker netjes. Ja. Maar dan, afgelopen zondag tegen Cambuur had Bob van Gerven maar liefst 30 punten.
Oeh, dat zijn er heel veel.
Ja.
Van de 35.
Van de 35, dus dan
de club van 30.
Ja. Zo. Ja, dat zijn er maar weinig. Dat zijn er maar weinig geweest. Netjes.
Tussenklassement is Timo van Vuren de leider. Ja. Maar dan gaan we naar het algemeen klassement. Ja, Jopie Brink op 1. Robert Roodzand op 2. En die Timo van Vuren, die is erin gesneakt in de top 3.
Oh, gezellig. Welkom.
Ja.
Ja.
Het is goed proeven blijkbaar in die top 3.
Ja,
Jopie staat er al heel het seizoen. Ik begin steeds minder te vertrouwen. Ik hoor mezelf zeggen. Je slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar
ja, doe gewoon mee.
Gefeliciteerd. En doe mee, want het is echt leuk. Ontzettend leuk.
Extra spanning op die wedstrijd. Hey, die quizvraag van jou, Pieter. Herhaal hem nog even. Volgens mij was de
hoeveel
vraag...
Hoeveel doelpunten heeft Feyenoord dit seizoen gescoord? En ik dacht, we beginnen om en om. Zullen we dat doen?
Nee, om en om?
Ja, allemaal. Nee, grapje.
Dat ik zeg, eerst de eerste was gemaakt door.
Ja,
de tweede was van... Nou,
ik gok 134.
Nee, joh, man, veel minder gek. Ik,
ja, tuurlijk, ja, veel meer, maar ja.
100?
Oeh, 101.
101, oh.
Ja. Ja. Het was heel leuk. Ik zat vorige week, zat ik er altijd over na te denken van, ze hebben echt heel veel doelpunten gemaakt.
Ja.
Toen waren het 97, maar ja. Het doelpunt van Szymanski was de 100ste van dit seizoen. Ik heb het ook nog niet voorbij zien komen op Twitter of iets dergelijks. Dus ik vond het heel leuk dat ik dit zelf had gevonden.
Zo, ja, lekker. Het helpt met die Europese campagne, helpt wel mee.
Precies, 70 in de Eredivisie, 22 in de Europa League, 9 in de beker, 101 in totaal.
Ja.
In 42 wedstrijden, gemiddeld dus 2,4 doelpunt per wedstrijd.
Nou, als we er ook 2,4 scoren aanstaande donderdag, dan komt het helemaal goed. Precies. Laten we gaan voorspellen. Tim, wat gaat het worden in Rome?
1-1.
Ah, daarmee zijn we door.
Yes.
0 tegen 2,4, denk ik dus. Tot...
Lekker. Nee. Ik ben benieuwd hoe Wesley dit wedstrijdmaatje gaat maken.
Nee, ik net als de vorige keer uit in 2015, 1-1.
1-1? Ja, ik wilde ook 1-1 zeggen. Dus volgens mij hebben we hier unaniem besloten dat het 1-1 gaat worden.
Kunnen we hem aftikken?
Ja. Dan kunnen we aftikken en dan gaan we gewoon mee naar de halve finale.
Mooi.
Lekker zeg. Nou, aanstaande donderdag gaan we naar die wedstrijd. Hopelijk niet naar verlenging. Dat is niet alleen voor ons eigen belang, maar gewoon voor ieders hart.
Ja.
Dat we gewoon een podcast kunnen opnemen na die wedstrijd. En dat we dan heel hard in die microfoon kunnen tetteren dat we in de halve finale zitten. Mensen, bedankt weer voor het luisteren en tot donderdag.
Doei.